op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM op de zondagochtend. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren als podcast via iTunes of Stitcher. Mijn naam is Maribet, mijn co-host vandaag is Henk. Te gast vandaag zijn Anneke Goudriaan en Sanne de Wit. En aan tafel zit ook onze columnist Sikko de Knecht. Welkom allemaal. We zitten vandaag in de OBA, er is een concertje gaande, misschien hoort u dat op de achtergrond. Het is ook vandaag een uurtje eerder, waardoor onze gewoontes een beetje in de war zijn geschopt. Maar daar trekken we ons niet al te veel van aan. En vandaag gaan we het ook hebben over die gewoontes en straks gaan we het ook hebben over verslavingen. Ik zelf heb de vervelende gewoonte om 's ochtends veel te lang te snoezen en dan een beetje te laat op te staan. Dat is iets waar ik eigenlijk wel graag van af zou willen. Maar het lukt me niet echt om deze gewoonte te doorbreken. Henk, heb jij ook zo'n vervelende gewoonte die je eigenlijk zou willen doorbreken, maar waar je niet van afkomt?
Nou, ik rook. En ik rook wel een beetje te veel ook. Dat is natuurlijk een gewoonte. Verslaving ook. Dus ik weet niet precies hoe dat valt. Maar daar gaan we vast wel meer over horen. Of dat dan een gewoonte of verslaving is. Of een combinatie van beide. Dat is denk ik wel mijn slechtste gewoonte dan.
En Sikko?
Ja, ik snoes ook echt lijp. Gewoon uren. Is heel, in het weekend vooral. Ja, ik had mijn wekker stond al om 8 uur vanochtend. Maar ik had ook nog een extra uur, omdat er een uur bij was gekomen vannacht. Dus ja, ik heb iets van 4 uur gesnoerd.
Lekker elke 10 minuten weer.
Ja. Ik vind mijn vrouw ook heel leuk.
Ja.
Ja, heel, heel fan.
Ik heb best je vrouw nog wel uitslapen natuurlijk vandaag. Dus die wordt dan 5 keer door jou wakker.
Ja.
Extra.
Nee,
dat doe jij goed.
Al 20, ja.
En Anneke, heb je ook last van snoezen of een andere gewoonte?
Nou, het snoezen dat beperk ik meestal tot 1 keer.
Dat is wel een gewoonte, maar daar heb ik geen last meer van, want daar heb ik me bij neergelegd. Maar ik heb nog wel de gewoonte om bijvoorbeeld rond 9:30 nog wat aan mijn werk te gaan doen. En dan kom ik lekker op gang. En dan rond 10:30, dan moet ik toch eigenlijk echt wel naar bed, want om 7:00 ochtends gaat de wekker weer. Maar dan is dat moeilijk om me daar van los te trekken. Dus dat is nog wel een gewoonte waar ik nog wel eens last van heb de volgende ochtend.
En Sanne, tot slot?
Ik kan aan heel veel voorbeelden denken, maar mijn nieuwste slechte gewoonte is te pas en te onpas het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen checken. En ik heb het nog maar kort, deze gewoonte, maar ik noem het toch echt een gewoonte, omdat het bij mij niet meer wordt gedreven door echt nieuwsgierigheid. Ik ben Trump moe, verzadigd en misselijk. En toch zit ik dan bij het ontbijt weer te checken of er misschien iets gebeurd is.
Nou, volgende week hebben we een aflevering over de Amerikaanse verkiezingen. Dus ik reken erop dat je die ook beluistert. Aan tafel zit dus Sanne de Wit, die hoorde je net. Zij is universitair hoofddocent aan de UvA. En ze doet onderzoek naar gewoontes en de hersenprocessen die daaraan de grondslag liggen. Ook is zij hoofdoprichter van het Habit Lab. Sanne, wat onderzoeken jullie eigenlijk in dat Habit Lab? Hoe onderzoeken jullie gewoontes?
We onderzoeken dat op veel verschillende manieren. Gewoontes zijn een heel complex fenomeen, dus die vragen echt om zo'n multidisciplinaire benadering. Maar de rode draad door al die onderzoeken en meetinstrumenten is, wat zijn de optimale condities voor het vormen van een gewoonte? Waarom is de een meer een gewoontedier dan een ander? Spelen die gewoontes ook een rol in bijvoorbeeld roken, zoals al de Henk genoemd werd? En hoe kunnen we mensen helpen om gewoontes te doorbreken?
Ja, en jij doet vooral onderzoek naar hersenprocessen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in onze hersenen als wij dit soort snoezen en roken en Amerikaanse verkiezingen checken? Kun je een beetje uitleggen wat er gebeurt in onze hersenen?
Dat is een lastige vraag. En ik moet ook meteen erbij aangeven dat het onderzoek echt in zijn kinderschoenen staat. Maar het beeld is op het moment wel dat er verschillende hersengebieden betrokken zijn bij nieuw gedrag, wat flexibel is en waarover we nog de controle hebben. Inflexibele aangeleerde gewoontes. Dus als je net een nieuw gedrag hebt, de eerste keer dat ik dat nieuws, aan het begin van de Amerikaanse verkiezingen zeg maar, was het nog heel erg doelgericht. Dan zie je activiteit bijvoorbeeld in de prefrontale cortex, als ik dan dat Trump-nieuws zit te kijken, bij wijze van spreken. Maar naarmate je een gedrag vaker herhaalt, nemen die automatische gebieden eigenlijk de controle over. Dus die worden dominant. Zodat op een gegeven moment, als ik dat gedrag wil gaan minderen, dat heel erg lastig wordt, omdat ik zo sterk geconditioneerd ben.
En hoe zie je dat gebeuren? Door middel van scans? Of,
Ja, je kunt dat onderzoeken met hersenscans. Wij gebruiken MRI, Magnetic Resonance Imaging. Wat wij dan doen is dat wij mensen in de scanner bepaalde computertaken laten uitvoeren. En dan kijken we hoe ze geleidelijk in die taken gewoontes aanleren en welke gebieden dan actief worden in het brein. Dat is één methode. Het andere wat wij ook doen is dat we kijken naar de structuur van de hersenen. Is het zo dat kleine verschillen in de structuur van de hersenen bepalen of jij net iets meer een gewoontedier bent dan een ander? Dus of jij dus sneller op de automatische piloot gaat als je iets nieuws aanleert.
En dat verschilt dus ook per persoon, hoe snel je
Ja, dat verschilt per persoon. En het lijkt ook samen te hangen bijvoorbeeld met of jij al een beetje een kleine neiging hebt om compulsief te zijn. Heb je hele sterke rituelen dat dingen in een bepaalde volgorde gaan voor het slapen gaan. Of ben je heel erg compulsief aan het schoonmaken elke dag. Daarmee hangt het samen. Maar ook echt patiëntengroepen met dwangstoornissen of verslavingen hebben een veel snellere gewoontevorming. Ze gaan sneller op de automatische piloot als gezonde controles.
Ja, en kun je concreet iets vertellen over die proefjes die jullie dan doen? Want jullie onderzoeken niet bestaande gewoontes zoals dat snoezen of roken, maar jullie leren een nieuwe gewoonte aan, toch?
Ja, zoals ik al zei, wij onderzoeken gewoontes op veel verschillende manieren. Onze belangrijkste manier is in het lab met computertaakjes. We leren mensen dan nieuwe gewoontes aan, inderdaad. En we gebruiken hersenscanning om te kijken hoe dat in het brein werkt. We gaan ook wel het echte leven in en onderzoeken daar het doorbreken van bestaande gewoontes. Bijvoorbeeld eetgewoontes. Maar om even terug te gaan naar hoe we dat in het lab aanpakken. Dat kan met verschillende computertaken of soort van spellen. Zo presenteren we het aan onze proefpersonen. De meest gebruikte taak, wat daarin gebeurt, gewoon in grove lijnen, is dat mensen leren om bij bepaalde cues bepaalde knoppen in te drukken. Ze zijn eigenlijk net als de ratjes in de Skinnerbox, alleen ze drukken geen pedalen in voor voedsel, maar ze drukken knopjes in op de laptop. En als ze dat dan een tijdje hebben aangeleerd, dan gaan we kijken of ze nog steeds flexibel hun gedrag kunnen aanpassen als het niet langer tot een beloning leidt, maar zelfs tot straf. En dan blijkt dus dat mensen eigenlijk al heel snel een soort gewoonte aanleren, waardoor ze toch maar doorgaan, zelfs al zijn de consequenties niet meer wenselijk.
En jullie leren mensen zijn nieuwe gewoonte aan, maar wanneer is een gewoonte eigenlijk een gewoonte? Hoe vaak moet je een bepaalde handeling doen voordat het een gewoonte wordt? Of als ik nu bijvoorbeeld, ik ontbijt vaak met de boterham met kaas, is dat dan een gewoonte of is dat gewoon iets wat ik lekker vind en doe? Wanneer kan je zeggen dat het een gewoonte is?
Ja, dat is echt een hele interessante vraag. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig over. Dat is ook echt een van de dingen die wij onderzoeken in ons lab. Eigenlijk het meeste wat we daarover weten komt van dierenonderzoek. En dan blijkt dat het heel erg afhangt precies van hoe vaak je het gedrag beloont. Hoe snel je het achter elkaar herhaalt. Hoe lang het nou eigenlijk duurt voordat het een gewoonte wordt. Het maakt ook uit of het een heel complex gedrag is of meer heel simpel. In mensen staat het onderzoek echt nog in zijn kinderschoenen.
En om iets een gewoonte te laten worden, moet er dus ook een vorm van beloning zijn, zeg je vaak. Dat is al hoe iets een gewoonte wordt.
Ja, ik denk inderdaad dat hoe groter de beloning eigenlijk is, hoe sneller je de gewoonte vormt. Dus ik denk voor jou is dat roken een hele sterke bekrachtiger, waardoor het echt een veel sterkere gewoonte wordt dan andere dingen die jij makkelijk kunt laten, zoals 's avonds je tanden poetsen als je geen tijd of zin hebt. Ik zeg niet dat je het niet doet.
Ja, dat is ook wel een sterke gewoonte voor mij hoor, met tanden te poetsen, over het algemeen. Dat Tuurlijk, moet ja. ook met roken en tanden poetsen is ook wel handig.
Nee, dat kan ik zien. Je hebt hele mooie witte tanden. Ik zeg het er even bij.
Dankjewel. Bijvoorbeeld, nagels bijten is ook een gewoonte van mensen, maar dat is niet een directe beloning. Heb je dan een idee wat dat dan is, of is er toch een bepaalde vorm van beloning in?
Ik denk dat daar een bepaalde, ja, zeker nog een bepaalde vorm van beloning is. Dat zeggen mensen ook die dat doen. En het is niet alleen een positieve beloning, maar ook een soort van opluchting. Ze hebben zo'n sterke aandrang dat wanneer ze het dan doen, dat het eigenlijk even tijdelijk een gevoel van opluchting kan geven. Dat kan ook een hele sterke bekrachtiger zijn.
Ja, nog even terug naar die proefjes. Misha die ging op bezoek bij jullie Habit Lab. En zij heeft jullie proefjes ondergaan. Dus we gaan even luisteren naar de reportage en dan kunnen we daar zo meteen over verder praten.
Ja, dat is goed.
Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente en fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente of fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente of fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, ga ik groente en fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente en fruit snacken.
Deze mantra is het doel dat coach Petri en ik in het lab op Roeters Eiland hebben geformuleerd. Mijn snackdoel. Voor Radio Zwammerdam was ik deze week proefkonijn. Ik deed mee met het onderzoek Healthy Ways, dat onderzoekt hoe gewoonten gevormd worden en veranderd kunnen worden. De onderzoeksgroep is vrouwen tussen de 18 en 35 die gezonder willen leven, door minder te snacken. Een week lang hield ik mijn snackgedrag bij in een snackdagboek. Ik moest alles opschrijven dat ik at buiten de 3 reguliere maaltijden. Belangrijker nog dan wat ik at, was waarom ik het at. Interne en externe cues noemt Petri dat. Waar ben je, met wie en waarom denk je dat je zin had om te snacken? Nadat ik een week lang mijn snackgedrag heb bijgehouden, ben ik in het lab voor een coachingsgesprek. In het coachingsgesprek moet ik mijn eigen gedrag proberen te analyseren.
Welke momenten verval jij in ongezond snackgedrag? Misschien als je aan het studeren bent? Of...
Ja, ik denk wel als ik brak ben, dan heb ik wel vaak het idee van, nu ben ik een beetje zielig, dus ik mag Rolo's of ik mag chips.
En wat zou jou kunnen helpen op dat moment om toch jouw doel te behalen? Bijvoorbeeld dat je zegt, ik haal geen chips in huis. Of ik zorg dat ik bijvoorbeeld boodschappen heb gedaan voordat ik op stap ga. Dat je ook echt een gezond alternatief in huis hebt. Is dat iets wat je zou kunnen helpen?
Oh ja, dat is ook een goed idee.
Na het coachingsgesprek moet ik een taak doen.
Oké, dan mag je hier plaatsnemen achter je laptop.
Een soort spelletje waarbij ik een plaatje te zien krijg en zo snel mogelijk moet reageren.
Hier zie je een kopje koffie. Mm-hmm. En als je dan op deze toets drinkt, de Z-toets, dan wordt de doos opengemaakt en dan krijg je een milkshake en punten. En hoe sneller je drukt, hoe meer punten je krijgt.
Uiteindelijk moet ik proberen heel veel punten te krijgen.
Maar als je op de andere toets drukt, dan gaat de doos open, maar krijg je geen punten en zit er ook niks in. Het is dus aan jou zowel de taak om te leren welke bij welke hoort, maar je moet ook jezelf proberen aan te leren welke beloning je krijgt.
Ja.
Dus als je een kopje koffie krijgt, dat je dus moet weten, oh, dan krijg ik een milkshake als beloning.
Na de test met milkshakes en koffie ga ik naar level 2, de echte test, met fruit. Er zijn weer steeds 2 soorten die naar elkaar komen. Op banaan volgt bijvoorbeeld watermeloen. En eerst moet ik ze gewoon onthouden, maar dan wordt het moeilijker. Sommige fruitstukken zijn geen punten meer waard. Als ik het fruitstuk zie dat daarbij hoort, moet ik niet klikken. Dus bijvoorbeeld als watermeloen geen punten waard is en ik zie een banaan, moet ik niet reageren. En de plaatjes die geen punten waard zijn, veranderen de hele tijd.
Op een gegeven moment raak je misschien een beetje de weg kwijt, omdat er zoveel plaatjes zijn die je aan elkaar moet linken. Maar dat is heel erg normaal en dat is eigenlijk ook een klein beetje de bedoeling van het spel. En als je het straks in het spel niet meer weet, gewoon proberen om het zo goed mogelijk te doen.
Ja. Oké, niet zijn.
En ik ga ook niet meer tijdens het spel, kan je mij geen vragen meer stellen. Of niet, maar gewoon proberen om het...
Ik sta er nu alleen voor.
Ja, ben je er klaar voor?
Ja. Oké, dus geen peer en geen banaan. Dus dat betekent geen citroen en geen... Oh ja, die is niet. Oh, die gaat goed zijn. Oh nee, ik begin echt in de war te raken. Oh, verkeerd.
Ja,
onwijs verwarrend.
Ja.
Echt heel moeilijk. Wordt echt gek. En je moet ook nog bedenken aan welke kant het allebei zit. Wow.
Je ziet ook dat er steeds vaker fouten worden gemaakt. Omdat het op een gegeven moment gewoon onduidelijk is.
Over de inhoud van de test en de hypothese achter het onderzoek kunnen de onderzoekers niet veel vertellen. Omdat het onderzoek nog loopt. Maar ik heb toch 1 brandende vraag. Dat snackdoel. Waarom moest ik dat 5 keer herhalen?
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen.
Dat is Aukje Verhoeven.
We vergelijken dus verschillende strategieën in dit onderzoek. En degene die jij hebt gehad is een implementatieintentie. En een implementatieintentie is een specifiek als-dan plan. Je hebt ook een als-dan structuur in je plan staan.
Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groenten of fruit snacken.
Exact, ja. En wat je daar eigenlijk mee doet, is heb je de uitlokker van jouw ongewenste gedrag geïdentificeerd. Dus dat heb je samen met Petri, met de coach, gedaan. En je hebt daar dus een sterke link tussen die uitlokker, dus tussen als je brak en alleen bent, en chips eten. En wat je nu hebt gedaan is, je hebt die uitlokker, die dus voorheen dat ongewenste gedrag opriep, heb je gekoppeld aan een nieuwe gedraging, namelijk groente of fruit eten. En je hebt het 3 keer opgeschreven en 5 keer hardop herhaald, zodat je die link extra sterk kan maken. Want hoe sterker je de link nu maakt, des te groter is de kans dat als je zo meteen die uitlokker tegenkomt, dat je dan ook je implementatieintentie gaat uitvoeren.
Maar de echte test, die vindt volgende week plaats, als ik brak onder een dekentje op de bank lig. Wordt het fruit of wordt het chips?
Ja, Misha, bedankt voor deze mooie reportage. We praten hier nog even over verder met Sanne de Wind van Habit Lab. Sanne, je hoort in de reportage Misha een soort van mantra herhalen. Mm-hmm. Kun je iets over vertellen waarom dat zou werken?
Ja, we horen Misha een implementatieintentie, heet dat, herhalen. Het idee hierachter is dat hele vage goede voornemens niet werken. En dat herkennen we allemaal wel rond het nieuwe jaar. Dan zeggen we misschien we gaan minder snoepen. En blijkt in de praktijk dat het niet goed werkt. De reden daarvoor is dat als je een gewoonte hebt, eenmaal hebt aangeleerd, dat je hem nooit echt helemaal kwijtraakt. Dus je kunt hem eigenlijk alleen nog maar onderdrukken. En wat is nu, wat blijkt nu de beste manier te zijn om dat te doen? Dat is om die oude ongewenste gewoonte te vervangen met een nieuwe gewoonte. Dus in het voorbeeld van Misha gaat zij nu, als ze alleen is en brak, gaat ze groente of fruit snacken. Uit het onderzoek met die implementatieintenties blijkt dat zulke kleine concrete plannen heel goed werken. Niet alleen voor eetgewoontes, maar ook bijvoorbeeld voor groene gewoontes zoals afval scheiden of medicatietrouw. Nou, je kan het zo gek nog niet bedenken.
Dus,
een hele
dus niet
strategie.
Dat je denkt van ik ga gezonder eten, dat is dan een vaag plan.
Ja.
Maar echt een concrete situatie benoemen waarin je een concreet iets gaat doen.
En specifiek, je gaat op zoek naar de situatie waarin je die heel sterk die ongewenste gewoonte hebt. Dus dat is dan in een bepaalde omgeving, misschien een bepaalde gemoedstoestand. En daar wil je eigenlijk een nieuwe associatie gaan leggen met een gewenste gedrag. Het betekent dus ook dat enorme crashdiëten, die werken niet zo goed. Dat weten we ook al. Dit is een veel betere aanpak, maar ook eentje die heel veel discipline en geduld vergt. Omdat je echt met kleine stapjes oude gewoontes gaat vervangen met nieuwe gewenste gewoontes.
En dat moet kan dat ook op een soort van negatieve manier? Dat je zegt van als ik weer ga snoepen, dan. En dan dat je er iets negatiefs aan verbindt wat je wil vermijden? Of is dat weer een slechte manier? Ik hoorde bijvoorbeeld laatst een verhaal over Oliver Sacks die. Bij wie het niet lukte om zijn boek af te ronden en dat hij toen heeft tegen zichzelf heeft gezegd, als ik binnen 10 dagen niet klaar ben, dan pleeg ik zelfmoord.
Wauw.
Dat is wel heel heftig, maar ik bedoel van als je dus een negatieve consequentie verbindt aan je eigen slechte gedrag.
Ja. Mm-hmm. Het is maar een boek over.
Ja, dat is niet een strategie die ik de luisteraars aan zou raden.
Nee.
Ja, hier zijn de meningen erg over verdeeld. Ook al denk ik dat over het algemeen het idee toch is dat gedragsverandering vaak beter tot stand komt door een nieuw en vervangend gedrag te belonen.
Ja.
Dan door echt straf in het vooruitzicht te stellen. Ja.
En we hoorden ook in de reportage een onderzoekje met het aanklikken van bananen en watermeloenen.
Ja.
Waar ging dat eigenlijk precies om?
Nou, dat is best wel lastig te volgen als je zo de rapportage hoort. Hè, met al die fruitstukjes en kopjes koffie en zo. Het is denk ik goed om een stapje terug te doen. Want als je het zo concreet bekijkt, dan is het lastig te volgen. Ik vind dat Misha dat ontzettend knap gedaan heeft. Maar eigenlijk moet je het voor je zien. Het idee achter het taakje is dat we mensen eerst een gewoonte aanleren. Dus ze krijgen bepaalde plaatjes op het scherm te zien. En dan moeten ze een knopje indrukken om een beloning te krijgen. En dan als ze dat geruime tijd herhaald hebben, dan zijn bepaalde beloningen in één keer niet meer positief. Leiden ze bijvoorbeeld tot puntenaftrek. En dat betekent ook dat je minder geld krijgt aan het einde van het experiment. En dan zien we dus dat sommige mensen toch langer doorgaan drukken met anderen. En wij zien dat als een soort maat van, ja, ben je meer of minder een gewoontedier.
En die punten zijn dan de beloning?
Ja. Voor ja.
En dat is een groot genoeg trigger om mensen te kunnen... Want bij dieren is het eten, zei je net?
Ja, bij dieren is het vaak eten. In sommige van onze studies is het ook eten. Maar met dit taakje is het dan eurocenten. En dan ga je met een paar extra euro's naar huis. Dat ligt er ook aan wie je aan het testen bent of dat echt motiveert. Onze studenten motiveert het zeker wel. En ook hebben we met dit taakje dus verschillen gezien tussen gezonde controles en verschillende patiëntengroepen. En zien we ook in het brein dat de hersengebieden die belangrijk zijn voor het aanleren van gewoontes ook actief worden binnen dit taakje. En zelfs kunnen voorspellen tot op welke hoogte iemand sneller automatisch wordt dan een ander.
Ja, we hebben dus inderdaad vandaag ook is het thema baas in het brein. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over die hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het aanleren van gewoontes? Of is dat heel erg ingewikkeld?
Het is enorm ingewikkeld. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Ik had het eerder ook al over hersengebiedjes. En dat is eigenlijk ook een beetje misleidend. Want dan klinkt het net alsof er allemaal eilandjes in ons brein zijn. En in een staat van oorlog ook met elkaar. Het is... Zo werkt het helemaal niet. Die hersengebiedjes werken namelijk allemaal met elkaar samen. En dat kunnen ze omdat ze met elkaar verbonden zijn via de witte stofbanen in het brein. Wat ook wel wordt vergeleken met een snelwegennet. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat mensen die heel doelgericht en flexibel zijn binnen onze computertaken... dat die dan ook hele, je zou kunnen zeggen, snelle of brede snelwegen laten zien tussen een gebiedje heel diep in het brein, de putamen, en de motorische cortex. Dus het lijkt erop dat die gebieden samenwerken om... Nou maak ik het helemaal verwarrend door het net andersom te zeggen. Die verbinding is... hoe sterker die verbinding tussen de putamen en de motorische cortex is, hoe sneller ze mensen een gewoonte vormen. Dus dat is echt belangrijk voor die automatische controle. Tegelijkertijd heb je dan weer een ander systeem. Waarin de snelheid of de breedte van de snelwegen juist voorspelt dat mensen heel flexibel zijn. En dat is dan tussen de caudatus en de ventromediale prefrontale cortex. En dat is maar één bevinding en een enorme vereenvoudiging van het verhaal. Maar het laat wel zien, ja, het begint al een beetje te laten zien hoe complex het probleem is.
Ja, dus samenvattend is het dus als de snelwegen breder zijn, ben je gevoeliger voor gewoontes.
Als het de snelwegen in één systeem breder zijn, dan ben je gevoeliger voor gewoontes. Maar in het andere systeem helpt het juist om flexibel te zijn. En dit gaat terug naar al hele oude theorieën over menselijk gedrag. De duale processentheorieën. Volgens welke wij ons gedrag een soort product is van de balans tussen doelgerichte flexibele processen, top-down. En aan de andere kant bottom-up automatische processen.
En speelt...
Meer je had het ook over... We hebben het nu gehad over hoe je gewoontes kan aanleren, afleren. Maar ook in de reportage van Michelle eigenlijk een gewoonte ombuigen. Want ze eet s'avonds op de bank onder een dekentje. Maar ze wil haar gewoonte ombuigen.
Ja.
En daarvoor gebruikt ze eigenlijk een mantra heel veel. Is dat de manier om een gewoonte misschien af te leren of om te buigen? Dat je een mantra voor jezelf...
Ja, maar wat belangrijk is aan ook het voorbeeld in de rapportage is dat ze haar mantra is niet om dat oude gedrag niet uit te voeren. Het is echt een mantra waarin ze een nieuwe gewoonte die ze graag zou willen gaan vormen beschrijft. Dus ze probeert eigenlijk die oude gewoonte te overschrijven met een nieuwe.
En mantra's zijn daarvoor de manier.
Ja, precies. Okay. Ja.
Dus dat is de tip die we aan de luisteraars mee kunnen geven. Als je van je gewoonte af wil, dan...
Ja.
Moet je iets nieuws voor in de plaats vinden.
Ja, en link dat specifiek aan een situatie waarin je die oude ongewenste gewoonte had. Maak een zo concreet mogelijk plan en houd je daaraan.
En wat zou jouw mantra zijn om van de checken van de Amerikaanse verkiezingen af te komen?
Even nadenken. Nou, ik heb wel het geluk natuurlijk dat de Amerikaanse verkiezingen bijna voorbij zijn. Dus dat helpt.
Oh, die beginnen de week daarna beginnen ze weer.
Ja, dat is ook zo. Het zou bij mij kunnen zijn... Nou, soms begin ik al bij het ontbijt tot de irritatie van mijn man. Dus ik een plan zou kunnen zijn... als ik ontbijt, dan heb ik een fijn gesprek met mijn man.
En gaat het dan over de Amerikaanse verkiezingen?
En ik mag niet over de Amerikaanse verkiezingen gaan.
Nou, bij deze dus. Ja, we hebben het net gehad over gewoontes. We gaan het zo meteen hebben over iets ernstigere vormen van gewoontes. Of misschien moeten we dat anders zien. Maar we gaan het in ieder geval hebben over verslavingen. Sanne, je hebt onlangs een artikel uitgebracht over hoe cocaïneverslaafden gebaat zijn bij het aanleren van gewoontes. Is dit vergelijkbaar met waar we het net over hadden, met dat vervangen van gedrag voor ander gedrag?
In dat onderzoek gebruikte dat computertaakje wat net ook al beschreven werd. Ik moet erbij zeggen, dit was een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Karen Ursie was de hoofdonderzoeker en ik was daar bij betrokken. Wat zij deden is dat zij 125 proefpersonen hebben getest in een grootschalig onderzoek. De helft was cocaïnegebruiker en de andere helft waren gezonde controles. En zij onderzochten dus met computertaken hoe snel deze groepen gewoontes vormen. En dat ging sneller in de cocaïnegebruikers. Ze gingen sneller op de automatische piloot. Het idee is dus, er zijn twee implicaties. Eentje is dat zo'n gewoontetendens een belangrijke rol zou kunnen spelen in verslaving. Dus ze vormen ook snellere gebruikersgewoontes. Maar wellicht zou je die neiging om snel gewoontes te vormen ook positief kunnen inzetten. Op een manier waar we het net ook al over hadden. Dat je probeert in gedragstherapie om deze mensen te helpen om nieuwe gewenste gewoontes te vormen.
En wat zou dan een voorbeeld van een gewoonte zijn die je aan een cocaïneverslaafde zou kunnen...
Dat zou enorm verschillen per persoon. Ik denk dat het belangrijk is dat het nieuwe gedrag ook, dat er ook een bepaalde beloning aan vastzit. Dus het kan voor bepaalde mensen zijn om meer tijd met hun familie door te brengen bijvoorbeeld. Dat je probeert die in een soort van routine in te bouwen op momenten waarop je anders in de verleiding zou komen om te gebruiken.
Ja, heel interessant. We gaan nog verder praten over verslavingen met Anneke Goudriaan. Zij is neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar bij Arkin en de afdeling psychiatrie van het AMC. Ik zeg de hele tijd dat die verslavingen een soort van uit de hand gelopen gewoontes zijn. Maar kunnen we dat zo zien of zijn het eigenlijk twee heel verschillende dingen?
Daar is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Een gewoonte... Ja, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Je kunt ook een gewoonte hebben die prettig is. En veel mensen die verslaafd zijn, die ervaren dat niet als gewoonte. Rokers soms wel. Dan kun je natuurlijk denken aan de kettingrokers. Mensen die gedachteloos een pakje leeg roken. Maar vaak is het bij mensen met alcoholproblematiek bijvoorbeeld. En dan willen mensen wel minder drinken of ze willen stoppen. Dus is het eigenlijk een soort van intern gevecht om zeg maar minder te drinken. Maar dat lukt niet. Dus dan is er eigenlijk helemaal geen sprake van een gewoonte. Of in ieder geval niet bij in het gedrag wat ze uitvoeren.
En wat is eigenlijk de definitie van een verslaving?
Er zijn verschillende definities van verslavingen, maar er zijn een aantal dingen waar we het over eens zijn. Dus als je kijkt naar de officiële definitie, wanneer is iemand, heeft iemand een verslaving volgens een psychiatrische diagnose, zeg maar. Dan gaat het erom dat verslavingsgedrag negatieve gevolgen heeft op het dagelijks leven. Dus iemand... besteed daar steeds meer tijd aan drinken of gebruiken. Verwaarloos daardoor vriendschappen bijvoorbeeld. Moet er steeds aan denken. Is er steeds mee bezig wanneer kan ik weer gebruiken. Wanneer heb ik weer genoeg geld om drugs te kopen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd is er dus ook een verlies van controle over het gedrag. Dus iemand wil minderen of stoppen. En mensen proberen dat ook vaak, maar dan lukt het niet. Daarnaast heb je zeg maar ook nog aspecten zoals bijvoorbeeld tolerantie. Dus dat je steeds meer moet gebruiken om hetzelfde prettige effect te krijgen. En bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen. Dus dat je...
Dat is meer een lichamelijke verslaving.
Ja, onttrekkingsverschijnselen kunnen lichamelijk zijn. Dat je bijvoorbeeld wanneer je heel veel alcohol drinkt en je stopt opeens... dat je hartkloppingen krijgt, gaat trillen, gaat zweten. Maar het kan ook psychisch zijn dat je je heel onrustig gaat voelen, gespannen... omdat je dat middel niet meer kunt gebruiken. Ja.
Veel dingen zijn wel heel erg herkenbaar voor mij als dan... Mm-hmm. Ik rook niet een heel pakje per dag, maar wel een halve, denk ik. Dus ik rook wel veel. Maar het is toch wel dat roken is dan ook anders dan andere verslaving, denk ik, omdat het geen... effect heeft op je dagelijks leven in die zin dat je verandert. Als je cocaïne gebruikt, dan ga je ook anders gedragen. En als je drinkt ook, dan kan je niet normaal functioneren. Is dat dan Wanneer is dat dan roken? Kan dat dan wel echt een verslaving zijn dat niet kan voldoen aan alle factoren die je net opnoemde?
Ja, waar jij het eigenlijk over hebt is zeg maar de bewustzijnsverandering. Hè? Dus met roken, dat is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen een cognitieve oppepper. Je raakt er wat alerter van. Net zoals van koffie, van cafeïne. En de negatieve gevolgen, die zijn meer, ja, die gaan meer over gezondheid, over later. Dat je, het kan longkanker veroorzaken, je longfunctie wordt minder, je hebt een minder goede conditie. De minder goede conditie, dat waarschijnlijk merk je dat al wel een beetje. Maar zeg maar, de negatieve gevolgen liggen meer in de verdere toekomst, inderdaad. Ja.
Ik had meer over, je had het ook over dat een kenmerk van een verslaving is dat je bijvoorbeeld je vriendschappen gaat verwaarlozen. Dat je meer per dag bezig bent met je verslaving dan met wat je eigenlijk zou moeten doen, misschien je werk. En moet dat een kenmerk zijn van een verslaving? Om iets een verslaving te kunnen noemen? Of kan je ook mindere factoren daaraan voldoen en dan alsnog verslaafd zijn?
Ja, het zijn wat ik heb genoemd is eigenlijk een hele opsomming. En als je aan minimaal 4 ervan voldoet, dan spreken we van een verslaving. Dus zeg maar die echt, ja, het, wat ik noemde, dat zijn forse negatieve consequenties. Hè? Maar ja, je kunt er ook aan denken, bijvoorbeeld als je veel drinkt, dat je de dag daarna veel vermoeider bent. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is ook een negatieve consequentie van het verslavingsgedrag.
En Anneke, je hebt onderzoek gedaan naar gokverslaving. Is het eigenlijk een groot probleem in Nederland?
Wat betreft gokverslaving, we hebben in Nederland ongeveer 50.000 tot 80.000 mensen die problematisch gokker zijn. Dus dat zijn er toch nog een heel aantal. Maar dat aantal is wel veel kleiner dan bijvoorbeeld het aantal mensen met alcoholproblematiek. Dus relatief gezien is het een veel kleinere groep. Maar ja, het zijn toch nog 50.000 tot 80.000 mensen. En vaak hebben de negatieve gevolgen die zij van gokken ondervinden, die hebben vaak ook te maken met financiële consequenties. Ja. Dus geld, schulden bijvoorbeeld.
En hoe doen jullie dan onderzoek naar gokverslaving? Laten jullie mensen echt gokken en bekijken dan hun hersenen? Of hoe werkt dat?
We hebben op het AMC, dat is eigenlijk al jaren geleden gestart, zijn we gestart met onderzoek naar gokverslaving om te kijken, zijn de processen die bij gokverslaving spelen nou vergelijkbaar met middelenverslavingen? Omdat bij middelen, dan heb je echt een stof van buiten die je natuurlijk toedient, die een veel sterker effect heeft op je brein dan tussen haakjes natuurlijke beloner als gokken. En we hebben inderdaad wel dezelfde soort tests gedaan, dezelfde soort onderzoeken om te kijken van, nou, is het nou ook zo dat bij mensen die problemen hebben met gokken, dat zij ook heel sterk reageren op dingen die met gokken te maken hebben. Dus dat hun brein daar eigenlijk door getriggerd wordt, het beloningscircuit, en dat ze daardoor veel hunkering krijgen of dus zin krijgen om te gokken. Nou, dat blijkt ook zo te zijn inderdaad. En je kunt inderdaad ook kijken van, nou, wat gebeurt er als je mensen een soort goktaakje laat doen, waarbij een soort van hypothetische goksituatie creëert waar je geld kunt winnen en verliezen. En wat gebeurt er dan wanneer mensen geld inzetten en wanneer ze geld winnen of verliezen? En wat voor factoren maken dan dat ze verschillen eigenlijk tussen mensen die gokverslaafd zijn en mensen die niet gokverslaafd zijn?
Je mensen eens laten gokken in het experiment?
Een soort van wel, ja. We hebben daarbij wel, wat we dan doen is dat we ze punten laten winnen of verliezen. En dat dan aan het eind van het spel dat ze dan een van hun inzetten, of de uitkomst daarvan, dat ze die dan uitbetaald krijgen. Ja, maar het is in, ja, vaak vinden die mensen met gokproblematiek, die zeggen dan van, ja, dat doet me niet zoveel, of het is heel saai, want vergeleken met echte gokspelen, stelt het natuurlijk niet zoveel voor. Maar we zien wel dat in hun brein, dat hun brein daar zeker wel op reageert.
Wat is dan echt de trigger voor gokverslaafd? Is natuurlijk het geld dat je ermee kan winnen. Meestal is het gaat er geld mee gemoeid. Maar je ziet ook dat de beelden van in Las Vegas, de documentaire van Las Vegas, van die hele oude mensen, vaak oude, een beetje dikke vrouwen en mannen, zitten er achter zo'n fruitmachine, zit continu te drukken, alleen met het scherm richting die rollende fruitjes. En wat is dan, behalve dan het geld, misschien een trigger om dat te kunnen doen? Want ze winnen, als je dan in die documentaire hoort, vaak niet zo heel veel geld ermee. Zeg maar, ze verliezen er alleen maar op en hebben ze natuurlijk ook wat door. En die beloning van geld komt dan ook niet zo heel vaak. Is er iets anders wat dan voor hun ook blijft, dat ze daarop blijven drukken op die knop?
Ja, je noemt een aantal aspecten die denk ik belangrijk zijn. Ze winnen af en toe, hè? En niet altijd. Maar het patroon waarmee ze winnen, dat is onverwacht. Dus dat is, in psychologische termen noem je dat intermitterende bekrachtiging. En dat is dan onregelmatig. En een, die onregelmatige vorm van beloning. Dat is de sterkste manier om gedrag te bekrachtigen. Dus om ervoor te zorgen dat gedrag blijft bestaan. Dus dat is natuurlijk heel. Ja, dus de gokmachinefabrikanten die maken daar handig gebruik van. Door die machines zo af te stellen dat het gedrag. Zo goed mogelijk bekrachtigd wordt.
Zie je dan bij verslaafde gokkers ook dat ze meer risico gaan nemen of dat ze juist misschien beter worden in het gokken? Kan dat ook? Dat eigenlijk best wel handig is als je gokverslaafd bent.
Ja, sommige mensen zijn er inderdaad wel heel goed in. Bijvoorbeeld met poker zie je dat. Want bij poker, je zou kunnen zeggen van ja, je hebt gokspelen die 100% op kans gebaseerd zijn. Dus daar kun je niks aan leren. Maar poker bijvoorbeeld, daarbij kun je wel de afweging maken van goh, heb ik goede kaarten? Is het nu, hoeveel kans maak ik om goed in, is het nu verstandig om in te zetten, ja of nee? En je ziet dus ook dat er professionele pokerspelers zijn. Dat zijn wel mensen die er veel tijd aan besteden, maar ze verdienen er hun boterham mee. Dus die zijn niet gokverslaafd. En die hebben ook controle over het gokken. Die weten wanneer ze moeten stoppen of wanneer ze wel of niet moeten inzetten.
Dus omdat de winst meer in de lijn der verwachtingen ligt bij poker, of niet zo onverwachts komt, is het minder verslavend?
Ik zou niet willen zeggen dat het minder verslavend is. Maar er zit natuurlijk een element van behendigheid in, van strategie. En als je dus wel controle hebt over je gokgedrag en je bent goed in dat spelletje en je weet ook hoe het psychologisch werkt bij andere spelers. Van oh ja, als die opeens heel veel gaat inzetten, nou dan is die gefrustreerd of die heeft net veel verloren. Dus daar doe ik wat mee. Dan kun je daar. Dan zijn er mensen die daar heel goed in zijn. En dan hoef je daar dus niet aan verslaafd te worden. Bovendien is het net zoals bij ook bijvoorbeeld bij alcohol. Heel veel mensen kunnen alcohol gebruiken zonder eraan verslaafd te raken. Dat moeten we niet vergeten. Heel veel mensen kunnen gokken en dat gewoon een spelletje houden. Dus het levert niet voor iedereen problemen op.
En je zei net al, je had net al even over die vergelijking tussen gokverslaving en verslaving aan drugs of alcohol. Kunnen we daar, lijkt dat op elkaar? Want ik kan me voorstellen dat drugs heeft ook invloed op je lichaam. Directe invloed op je lichaam, dus dat is een ander soort verslaving. Maar het lijkt toch op elkaar, zeg je?
Het lijkt op elkaar. Dus er zijn, dus wat betreft zeg maar die hunkering. En die, als je mensen dus dingen laat zien die met gokken te maken hebben, dan zie je ook in het beloningscircuit in het brein een hele sterke respons. En hoe ernstiger mensen gokproblematiek hebben, hoe meer hun brein ook reageert. Dus dat beloningscircuit en hoe moeilijker het is om zeg maar die drive die dan ontstaat. Dus in dat, dat is een automatische respons. Hè, dus die eigenlijk zegt gaan of ga voor dat belonende gedrag. En met je cognitieve controlecircuit, dus wat meer in de cortex zit. Dus in het complexe brein zeg maar, wat hogere dieren en mensen ook hebben. Dat kun je dan minder goed inzetten omdat die automatische respons heftiger is. Dus dat komt overeen. Er zijn ook dingen die verschillen. We hebben bijvoorbeeld bij gokproblematiek ook gekeken van wat is er nou belonend? Henk, jij vroeg net van dat winnen van geld is natuurlijk heel belonend. We hebben onderzoek gedaan naar de verschillende fases van gokken. Dus mensen zetten in. Dan moet je even wachten tot de uitkomst komt. Ook bij een fruitautomaat, maar bij poker ook of bij roulette. Dan gaat het balletje rond en dan op een gegeven moment dan stopt het wiel en dan komt hij ergens in terecht. Dus daar zit tijd tussen. Het blijkt dat bij mensen die gokverslaafd zijn, dat wanneer ze hun inzet hebben gedaan en moeten wachten op de uitkomst, dat ze dan al een hele sterke respons in dat beloningscircuit laten zien. Dus dat die
meer verslaafd aan de spanning in de tussentijd. Ja. Maar de spanning van ga ik winnen of niet, dan aan uiteindelijk de beloning.
Ja, precies. Die spanning die is dus heel, heel belonend. Ja. En wat je ook ziet is dat als de beloning komt of het verlies, want je zei natuurlijk ook terecht van vaak is er verlies. Dan zie je dat ze dat ze iets minder reageren op die winst. Dus dat ze daar wat minder gevoelig voor zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat is misschien een vorm van tolerantie, net zoals je bij drugs hebt.
Maar
ze
minder gevoelig dan mensen die niet gokverslaafd zijn.
Dan mensen die niet gokverslaafd zijn, ja. Dus ze zijn wat minder gevoelig voor die winst. Dus misschien zijn ze daaraan gewend geraakt. Maar misschien was het ook al zo dat hun brein van het begin af aan al minder gevoelig was. Dus dat ze meer nodig hadden om datzelfde prettige gevoel te krijgen. Maar wat je ook ziet is dat als ze geld verliezen, dat ze daar ook minder op reageren. Dus dat ze daar ook minder gevoelig voor zijn.
Het wordt gewoon een soort namp voor beide. Ja, dus, en dan gewoon de spanning blijft dan wel hetzelfde? Of je
die is hoger, ja. Dus, zeg maar, of dus het belonende effect van die spanning, of daar reageren ze dus sterker op, maar minder op de uitkomst.
En die spanning kan je vast ook... Sanne, je hebt het over gewoontes die je kan overschrijven. Eigenlijk met andere gewoontes, hoe zou je dat dan doen met een gokverslaafde die dan die spanning zoekt van wachten op de uitkomst? Heb je daar een idee van hoe je dat zou kunnen overschrijven met een andere gewoonte?
Ik vraag me af of Anneke daar niet dan meer concrete ideeën over kunnen, heeft.
Natuurlijk. Ja, dan ben je al aan het gokken natuurlijk. Met, als je... zeg maar, als je al je inzet hebt gedaan, dus eigenlijk zou je moet je er aan de voorkant gaan zitten voordat je gaat gokken. Want als je al gokproblemen hebt, dan die mensen willen vaak stoppen of minderen. Hè? Dus ja, dan zijn er bepaalde. Je kunt bijvoorbeeld denken aan zelfcontrolemaatregelen. Dus sommige mensen die als ze dan gaan gokken, dan nemen ze bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid geld mee, maar niet hun pinpas. Zodat ze alleen maar dat geld kunnen verspelen wat ze mee hebben genomen. Maar je kunt er ook aan, in heel ernstige gevallen, dan is het ook zo dat mensen hun pinpas bij iemand anders inleveren. Zodat ze niet meer over hun eigen geld beschikken. En je kunt natuurlijk, of als je het hebt over waar Sanne het over had, van nou een andere gewoonte. Dan kun je natuurlijk ook bedenken van, goh, wat wil ik nou eigenlijk uit mijn leven halen? Wat voor andere prettige dingen of wat spreekt me aan, wat vind ik spannend, wat vind ik leuk om te doen, waar zou ik wat voor andere dingen die prettig zijn en niet zo'n negatieve consequenties hebben, waar zou ik nog meer een kick van kunnen krijgen, om zeg maar om daar wat meer op in te zetten.
Ja, het wordt tijd voor onze column, denk ik, anders dan hebben we daar geen tijd meer voor. Aan tafel zit Sikko de Knecht. Sikko, ga je gang.
Gegeven het feit dat God mij niet kan bedriegen, kan ik dus veilig concluderen dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden zijn. Zo stelde de Franse filosoof René Descartes enige eeuwen geleden toen hij sprak over wat wij het idealistisch of zelfs cartesiaans dualisme van lichaam en geest zijn gaan noemen. Alhoewel dit specifieke dualisme tegenwoordig niet heel veel aanhangers meer heeft binnen de filosofie, werkt het idee nog steeds door in het denken over de wereld om ons heen. En dat is niet altijd handig. De redenering van Descartes was als volgt: als ik me twee entiteiten helder en wel onderscheiden kan voorstellen, dan zullen ze in werkelijkheid ook wel los van elkaar bestaan. Descartes had werkelijk fascinerende ideeën over de werking van het lichaam, de hersenen en de ziel. Zo zei hij dat via een klein kwapje in de hersenen, de pijnappelklier, de ziel opdrachten de hersenen instuurde, die vervolgens via samentrekkingen en luchtverplaatsingen in de hersenen werden doorgegeven aan de rest van het lichaam. Al hebben we inmiddels deze theorieën allemaal wel een beetje kunnen ontkrachten en zijn we erachter dat de pijnappelklier een hele andere functie heeft, is het blijkbaar nog steeds niet gelukt om de basale aanname, namelijk het dualisme zelf, uit te sluiten uit onze gedachten. Ook nu nog vinden we het fijn om te denken in dualisme. Denk maar eens aan het steeds sterker gevoerde nature-nurture debat, dat met Dick Swaap's Wij zijn ons brein weer eens fier op de agenda is gezet. Of denk aan het steeds minder behulpzame links- en rechtsdenken in de politiek, waar we in aanloop naar de verkiezingen weer flink aan bloot voor zullen worden gesteld. Zo las ik gisteren in de Volkskrant dat GroenLinks tegenwoordig nog linkser is dan de Socialistische Partij en de staatkundig gereformeerde partij, dat is de SGP, is nog rechtser dan wat Geert Wilders een partij noemt. Nou ja, ik was even de draad kwijt, maar dit tussendoor. Achter deze moderne dualisme schuilt vaak dezelfde redenering als die van onze Fransman. We kunnen een bepaald onderscheid maken, dus zal dat onderscheid ook wel bestaan. En dualismen zijn fijn, omdat ze de wereld om ons heen heel makkelijk in hokjes kunnen opdelen en de werkelijkheid waar nodig een beetje simpeler kunnen maken. Zo kunnen we het feit dat iemand overgewicht heeft bijvoorbeeld geheel en al aan het gedrag van de persoon zelf wijten. Of we kunnen het punt maken dat de omgeving het in stand houdt. Of juist beschrijven als onvermijdelijk gevolg van iemands genetische opbouw. Het wordt alleen onhandig als je het probleem werkelijk op wilt lossen. Dit werd mij duidelijk toen ik afgelopen week bij een debat was over gewicht in Amsterdam, waar tafelgenoot Sander de Wit een van de sprekers was. De gemeente Amsterdam ziet het namelijk als een groot probleem dat er 1 op de 5 kinderen overgewicht heeft en wil daar werk van maken. De vraag is alleen op welke manier ze dat moeten doen. Moet er weer meer gym op school komen? Moet een preventieve maagverkleining gratis zijn? Moeten we belasting heffen op friet? Er zijn honderden voorstellen, maar hoe pik je daar de juiste aan uit? Dat hangt af van wat je basisaanname is van de reden achter overgewicht. En daarin heerst een zeker op het persoonlijke niveau een nogal zwaar dualisme. De ene persoon gooit het namelijk echt helemaal op het lichaam. Want natuurlijk, er zijn mensen die aantoonbare genetische aanleg hebben om vet wat sneller en wat minder charmant op te slaan dan anderen. De ander stelt dat het gewoon een gevalletje lifestyle is. Want het spreekt voor zich dat als iemand de hobby op zich neemt om de week een marathon te lopen, het voor die persoon wat lastiger is om aan te komen. Het is alleen wel aantoonbare onzin om het dualisme zo serieus toe te passen op een complex probleem als overgewicht. Als lichaam en geest al twee entiteiten waren, dan zijn ze in ieder geval geen gescheiden werelden. Maar hebben ze bijzonder veel invloed op elkaar. Het veelvuldig tot je nemen van suiker leidt op den duur tot ongevoeligheid bij hersengebieden die op suiker reageren. Maar het is ook net zo goed mogelijk om jezelf aan te leren om meer te genieten van een net wat gezonder eten. Om het nog ingewikkelder te maken, betekent dit ook dat het belangrijk is wat iemands persoonlijke geschiedenis is, waardoor hij of zij op het punt van overgewicht is gekomen. En kan de behandeling die een jaar geleden had gewerkt, nu ineens niets meer uithalen, omdat de persoon er gewoon niet meer gevoelig voor is. Ook de sociale omgeving doet er bijzonder veel toe of iemand zich überhaupt dik voelt. Goed, de conclusie van de wetenschappers die aan tafel aansloten was dan ook niet dat ze het niet met elkaar eens waren, welke factoren er belangrijk zijn in het bestrijden van overgewicht. Ze waren eerder gefrustreerd dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is om op grote schaal iets te doen aan een probleem als overgewicht. Iedereen op dezelfde manier behandelen en vaak vanuit een heel duaal ingegeven mensbeeld gaat het probleem niet oplossen. Maar ja, dan blijft de vraag nog, kan de overheid überhaupt complexe problemen nog wel aan?
Reacties op de column? Mooie column. Zeker bedankt.
Ja, zeker. Nee, of ik denk dat voor eten zeg maar, het probleem nog, daar kunnen we uren over praten, denk ik ook. Maar zeg maar eten, daar kun je niet mee stoppen. Dus dat is wat dat betreft is er, ja, of alcohol of drugs, daar kun je nog van denken van ja, daar kan ik helemaal mee stoppen. Maar je moet altijd blijven eten. En er zijn denk ik een heleboel, ook in de omgeving, een heleboel cues. Die, ja, reclame, geuren, nou ja, overal cafés en restaurants. Waardoor je, nou ja, fabrikanten die hun producten aanprijzen.
Dus eten is eigenlijk de meest complexe verslaving omdat je er niet mee kan stoppen.
Ja, of ik weet niet of het een... ja, of het een verslaving is, maar bepaalde processen bij zware obesitas of bij de eetbuikstoornis, die lijken wel op verslavingsprocessen. Dus ik vind dat eten is wel een...
Ja, nou, er kwamen ook hele interessante voorstellen, ook uit de zaal, op die avond. Er was gewoon iemand die zei, ja goed, in de cultuur waar ik uitkom is overgewicht gewoon geen issue. Dus ja, jullie noemen dat overgewicht als gemeente, maar ja, ik heb daar geen last van en niemand ziet dat. Dus waarom zouden we er iets aan doen? Tot iemand die zei, ook weer uit zijn eigen cultuur, die zei, ja, bij ons is het gebruikelijk dat je altijd 8/10 eet. Dus op 8/10 van wat vol zou zijn, dus 10 is vol, moet je stoppen.
Oh ja.
En
ja,
dat op een heel culturele manier, dus het was een Japanse...
Het is eigenlijk ook weer een nieuwe gewoonte over...
Ja, en dat ook een beetje verheffen tot een ideaal. Hè? Dat hoorde er ook bij, dat je dan zegt, dat is ook dat is een bepaald soort terughoudendheid.
Ja. Ik wil het nog heel even hebben over dat dualisme waar je het over had, Sikko. Want ik vraag me af, Anneke, is het zo dat door dat onderzoek in het brein te doen en daar de resultaten die eruit komen, kijken patiënten daardoor ook anders naar zichzelf als ze weten hoe dat in het brein werkt? Of zien ze dat als twee gescheiden dingen, dus het brein en het lichaam?
Je hebt natuurlijk sommige mensen die zeggen van ja, het zit in mijn brein, ik ben nou eenmaal verslaafd, maar dat hoor je eigenlijk heel weinig. Maar het is eigenlijk de discussie van ja, is verslaving een hersenziekte? Ik zeg altijd, verslaving is ook een hersenziekte, want het verandert je brein. Maar het is niet een hersenziekte, het is niet een hersenziekte zoals Parkinson of dementie, die uit zichzelf ontstaat in je brein. Dus het interacteert heel erg met je gedrag. En het betekent ook dat, maar het geldt ook voor andere psychische aandoeningen, dat bijvoorbeeld ook gesprekstherapie of cognitieve gedragstherapie, dat verandert ook je brein. Dus je gedrag verandert je brein. Dus het is niet zo dat, dat het zo is dat je hersenen zo inflexibel zijn, dat je zeg maar bepaald wordt door het middel.
Ja, Sanne, nog een korte reactie hierop?
Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En ik denk ook dat dualisme, dat blijft een gesprek ook in media. En het is een hardnekkig idee. Maar ik denk dat de meeste onderzoekers over eens zijn. Dat zulke complexe problemen als verslaving en obesitas vanuit al deze verschillende invalshoeken benaderd moeten worden. Het brein, het gedrag, de omgeving.
Ja, en dat het allemaal er invloed op heeft. Ja. Zowel de omgeving als de hersenen.
Ja, ik hoor al de eindtune, dus het is alweer voorbij voor vandaag.
Ah.
We hebben vandaag van alles gehoord over het aan- en afleren van gewoontes. We hopen dat u er een goede gewoonte van maakt om elke zondagochtend om 11 uur naar ons te luisteren. Aan tafel zat Sanne de Wit en Anneke Goudriaan. Bedankt voor jullie komst. De prachtige reportage werd gemaakt door Misha. Hiervoor ook nog bedankt aan Aukje en Petri van het Habit Lab. Luc, bedankt voor de techniek en Sikko voor de column. Later vandaag kunt u de hele uitzending op SoundCloud terugluisteren. En like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En Luister Radio Swammerdam als podcast via iTunes, Stitcher of waar je dan ook je podcast luistert. Als u meer wilt weten over het brein, kunt u het hele dossier Baas in Eigen Brein daar beluisteren. Het leukste blijft natuurlijk als u langskomt op zondagochtend hier live in de studio. Volgende week zijn we er weer om 11 uur. Dan hoort u een nieuwe uitzending in het dossier Swammerdam stemt. En dan hebben wij het natuurlijk over de Amerikaanse verkiezingen. En we hopen dat Sanne dan
zeker
met een luisterend oor aan de radio zit. Oké, bedankt. En onze website, bezoek onze website www.radioswammerdam.nl.